Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent J.G. McDaniel uit Nieuw-Lekkerland. Vanavond zal om 7 uur dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk voorgaan in de Westerkerk. Zondag 18 september hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur dominee R. Velman uit Ninspeet in Odion. En 's avonds om 7 uur dominee G.R. Maurits uit Randwijk in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor Kerk in Actie, voor hulp aan Syrië, voor herstel van de kerken. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 1, vers 4.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen van Psalm 133, het eerste en ook het derde vers. Ah, je ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis ook als broeders samenwonen. En ook het derde vers, waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. De versen 1 en 3 van de 133ste psalm. luisteren we ook deze zondagmorgen naar de heilige wet van God. En laten we daarna met elkaar zingen van Psalm 11, 4e vers. Rechtvaardig is de Heere in al zijn handel. Psalm 11, vers 4, na de wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. We zullen de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Ik denk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Dan openen we de Bijbel eerst in het Oude Testament en daarna ook in het Nieuwe Testament. We lezen eerst Genesis 33 en daarna Johannes 6. Nou, die verse van Johannes 6 die noem ik dadelijk nog wel. Maar eerst Genesis 33. Het eerste boek van Mozes, zoals dat er dan boven staat. En daarvan lezen we het 33ste hoofdstuk in het geheel. En daar luidt het heilige en het onfeilbaar woord van God als volgt. En Jacob hief zijn ogen op en zag en zie, Esau kwam. En 400 mannen met hem. Toen verdeelde hij de kinderen onder Dea en onder Rachel en onder de twee dienstmaagden. Hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan. En Lea en haar kinderen meer achterwaarts. Maar Rachel en Jozef de achterste. En hij ging voorbij hun aangezicht heen en hij boog zich 7 maal ter aarde totdat hij bij zijn broeder kwam. Toen liep Esau hem tegemoet en nam hem in de arm en viel hem aan de hals en kuste hem en zij weenden. Daarna hief hij zijn ogen op en zag die vrouwen en die kinderen en zei, wie zijn deze bij u? En hij zei, de kinderen die God uw knecht genadiglijk verleend heeft. Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen en zij bogen zich neer. En Lea trad ook toe met haar kinderen en zij bogen zich neer en daarna trad Jozef toe en Rachel en zij bogen zich neer. En hij zeide, voor wien is u al dit heer dat ik ontmoet heb? En hij zeide, om genade te vinden in de ogen van mijn heer. Maar Esau zei, ik heb veel, mijn broeder, het zij uwe wat ge hebt. Toen zei Jacob, nee, indien ik uw genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand. Daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien, en gij welgeval aan mij genomen hebt. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is, omdat het God mij genadiglijk verleend heeft, en omdat ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. En hij zei, laat ons reizen en voortrekken, en ik zal voor u trekken. Maar hij zei tot hem, mijn heer weet dat deze kinderen teder zijn en dat ik zogende schapen en koeien heb, bij mij heb, indien men ze maar 1 dag afdrijft, zo zal de gehele kudde sterven. Mijn heer trek het toch voorbij voor het aangezicht van zijn knecht en ik zal mij op gemak als leidsman voegen naar de gang van het werk, het welk voor mijn aangezicht is. En naar de gang van deze kinderen, totdat ik bij mijn heer te Seir kome. En Esau zeide, laat mij toch van dit volk dat met mij is u bijstellen. En hij zei, waartoe dat? Laat mij genade vinden in mijn heren ogen. Alzo keerde Esau die dag weder zijn weegs naar Seir toe. Maar Jacob reisde naar Sukkot en hij bouwde een huis voor zich en maakte hutten voor zijn vee en daarom noemde hij de naam van die plaats Sukkot. Jacob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan. Zij kwam van Paddan Aram en hij legerde zich het gezicht van die stad. En hij kocht een deel van het veld waarop hij zijn tent gespannen had van de hand van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld. En hij richtte al daar een altaar op en noemde het de God van Israël is God. En dan lezen we verder in het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes. 6e hoofdstuk. De verse 22 tot en met 29. Johannes 6, 22, 29. Des anderen daags de scharen die aan de andere zijde van de zee stond, ziende dat al daar geen ander scheepje was dan dat ene waar zijn discipelen ingegaan waren. En dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Toch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was, nog zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum zoekende Jezus. En als zij hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem: Rabbi, waarom zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar, zeg ik u, ge zoekt mij, niet omdat ge tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des Mensen u geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tot hem: wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Tot zover bij de schriftlezing. En laten we dan nu voren met elkaar het heilig aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Laten we bidden. Heere, we hebben het net uit uw woord gehoord, die vraag van: wat zullen wij doen? En ergens zit dat toch ook in ons aller hart: wat zullen wij doen? En Heere, dan moeten we het u belijden. Nou horen we zondag aan zondag wat we zullen doen, wat we moeten doen, en we belijden het u, we doen het niet. We doen wat u verbiedt en we laten na te doen wat u gebiedt. En we belijden het u ook dat we ons dan zelf toch weer willen wat gaan verbeteren. En dat we net doen alsof het allemaal van ons afhangt. En ook deze zondagmorgen geven we het u eerlijk toe. Wij kunnen onszelf niet zalig maken. We kunnen ons dat leven met u niet geven. En als u, o Heere Jezus, dan ook hebt gezegd dat het het werk van God is, dat wij geloven in hem, in u die door de Vader gezonden is, ja, dan is dat werkelijk uw werk. En daar bid u om, geeft u dat. Geeft u geloof, geeft u bekering. Geeft u een nieuw leven. Zodat we gaan wandelen in uw wegen. Dan is dat door dat nieuwe hart. In dat nieuwe leven de begeerte, dan willen we het graag. En ook dan moeten we u blijven belijden. Dat er uit ons geen vrucht is in der eeuwigheid, maar dan verwachten we het van u. En gaan we als het ware aan uw hand en zo leiden we ons leven. Geeft u ons dat nieuwe leven, Heere. Werkt u het, versterkt u het. En doe ons dan zien op u. Op u, o Heere Jezus, die uw leven hebt gegeven, uw bloed hebt gestort om zondaren zalig te maken. U bent de weg, de waarheid en het leven. En alleen in u en met u kunnen we voor u, o Heere, bestaan. U hebt hier samengebracht of u laat meeluisteren. En u kent ons allemaal, wie we hier zijn in Vriezenveen of hier dichtbij of verder weg. U kent al de miljarden mensen op deze aarde, waar ze zijn, hoe ze zijn. kerkelijk, onkerkelijk, van een andere godsdienst, van geen godsdienst. U ziet ons alle leven, niets is voor u verborgen en u ziet niet alleen, maar u leidt en u regeert. Heere, het duizelt ons als we dat beseffen. En dat er nou niets zomaar gebeurt. Dat er geen haar van ons hoofd vallen kan zonder dat u dat wilt. En daarom ons leven is in uw handen en we bidden u, Heere, wees dan nabij en we danken u daar ook voor dat u op ons neerziet, dat u voor ons zorgt, dat u ons spaart en bewaart en ons met uw trouwe zorg omringt tot op de dag van vandaag en bovenal ons hier, dat u ons weer uw woord laat horen, dat u weer tot ons spreekt. Laat dat dan ook gebeuren, Heere, met uw Heilige Geest en laat dan een ieder van ons dat horen wat u te zeggen hebt. Dat horen wat we nodig hebben. Terugziende op de week achter ons, maar ook voor de nieuwe week. Voor al de dagen van ons leven. We horen dat we zien dat u er bent. Dat u God bent. Heel concreet en heel reëel in dat leven. Op school. Op ons werk thuis. Als we ziek zijn, als er een einde aan ons leven gaat komen. Als we aan het begin van ons leven staan. Heer, als we denken alles zelf nog te kunnen, laat u het ons zien. Dat dat alleen maar door u is en met u. Doe ons uw hartelijk liefhebben. Doe ons elkaar liefhebben. Ook in deze gemeente. Verbind aan elkaar en aan u de Heere. En dat dan uw naam verheerlijkt wordt, uw naam zo heilig, groot en goed. Want daartoe hebt u toch mensen geschapen, hebt u de mens geschapen, om u groot te maken. Beleiden u dat het er heel vaak ver vandaan is. Maar toch, Heere, als u het werkt, als u het geeft, dan vloeit onze mond over van uw eer. Gedenkt u in alle nood en smart ook ver weg. Bij alles wat er gebeurt, Heere, bij zoveel vragen die er zijn, tuimelt over elkaar heen. Zorgen en noden. En ondertussen leven we voort als rijk bedeeld met allerlei gaven. Maar bidden u, Heere, laat dat alles, laat al die signalen die er klinken, ons er toch bij bepalen dat u het bent die regeert. En doe ons dan vragen naar u en naar uw sterkte. In nood en smart, in zorgen, in vragen, in twijfels, in onmogelijkheden. Wees u een God van nabij. Helpt u hem die te spreken heeft. En geeft u een geopende mond, geopende oren en brandende harten om wie u bent. Doet u het in uw genade, Heere. In de vergeving van het ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we dan met elkaar zingen als inleiding op de preek van Psalm 100, van Psalm 81, de verse 1, 12. En 13. Psalm 81, de vers 1, 12 en 13. Zingt nu blijd de woel. Bekende, opent uw mond. Maar ook die andere realiteit, maar mijn volk wou niet. gemeente, vanmorgen gaat het in de preek in het bijzonder om twee teksten uit het eerste gedeelte dat we uit de Bijbel hebben gelezen met elkaar. Het gaat dan om de versen 9 en 11 van Genesis 33. Dan lezen we in dat negende vers: maar Esau zei, ik heb veel, mijn broeder, het zij uwe wat ge hebt. En dan het elfde vers, daar zegt Jacob, neem toch mijn zegen die u toegebracht is, daar God het mij genadig verleend heeft, en daar ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. De versen 9 en 11 vragen onze bijzondere aandacht. En dan is de preek onderverdeeld in drie punten, ook vanmorgen weer. Het eerste punt, ik heb veel. Het tweede punt, ik heb alles. En het derde punt, ik heb genoeg. En op die manier komen ook op jullie drie hele concrete vragen af. Heb jij veel? Heb jij alles? Alles in je leven? En tenslotte, wanneer heb je nou pas echt genoeg? Heb jij veel? Heb je alles in je leven? Wanneer heb je nou pas echt genoeg? Veel, alles, genoeg. Nou gemeente, net als in de schriftlezing van vanmorgen en in de preek gaat het in de Bijbel ook op andere plaatsen nog wel eens over de onderlinge verhoudingen tussen binnen families, in gezinnen. En opvallend is dat het dan vaak daarbij gaat om broers, hoe die met elkaar omgaan. En om het dan maar gematigd uit te drukken, dan valt op dat die broederlijke liefde waar wij van gezongen hebben, dat die dan nog wel eens ontbreekt. Jacob en Esau zijn daar een duidelijk voorbeeld van, een hele slechte relatie die zij gehad hebben. Maar dat geldt dus niet alleen van hem, bij notabene de eerste broers die er op aarde geweest zijn, Kain en Abel. Is dat ook al aan de orde geweest, zelfs in die zin dat de ene broer, dat Kain, zijn andere broer Abel zelfs heeft gedood. En dat doet hij omdat de Heere dan geen aandacht schenkt aan zijn offer, aan dat offer van Kain, maar wel aan dat van Abel. Buiten op het veld doodt de een de ander, puur uit jaloezie. Nou, dan zijn we aan het begin van de Bijbel en als je dan verder leest, dan zie je dat Ismaël met zijn halfbroertje, met Isaac, spot. Al snel komen we dan bij de 12 zonen van Jacob. Nou, ook die willen hun broertje, althans sommigen van hen, hun broertje Jozef, willen ze ook van het leven beroven. Een paar zijn het die dat voorkomen dat gebeurt, al lijkt dat er dan wel weer toe dat hij als slaaf verkocht wordt naar Egypte. Gelukkig is er natuurlijk in dat alles ook nog wel weer een andere kant, want die paar broers nemen het dus voor Jozef op. Jozef en Benjamin, die twee echte broers, die kunnen het goed met elkaar vinden. En als later het zusje van die 12 broers, Dina, als die onteerd wordt door Sichem, dan nemen die broers het wel weer voor haar op. Alleen de manier waarop dat dan weer gebeurt met moord en doodslag en list, daar zijn ook wel weer vragen bij te stellen. Nou, we lezen verder dan. Kinderen weten dat denk ik wel. Mozes en het wiese kistje, dan staat zijn zus, die staat daar op de uitkijk. En als Mozes dan door de Heere gezonden wordt om naar Farao te gaan, nou dan heeft Mozes meer verwachtingen van Aaron dan van zichzelf, want dan zegt hij, laat Aaron dat maar doen. Maar ook daar in dat gezin gaat het toch weer anders, want dan gebeurt het ook weer dat het tot een huwelijk komt bij Mozes. Hij trouwt En daar hebben die broer en zus hebben daar ook weer opmerkingen bij te maken. Hij trouwt met een Nubische. En nog weer later. Dan kunnen ze het eigenlijk ook weer niet hebben hoe het met Mozes gaat. Want dan zeggen zowel die broer als die zus, Aaron en Mirjam, van nou heeft de Heere nou soms alleen bij monden van Mozes gesproken. En niet bij monden van ons. En daar wordt Mirjam dan ook, dat wordt haar kwalijk genomen en ze wordt gestraft met melaatsheid. Onschuldiger is het, tenminste zo noem ik dat dan maar. En ik denk dat veel, als je in een gezin bent opgegroeid of nu in een gezin opgroeit, dan zul je dat wel herkennen. David, zijn oudste broer Eliab. Als er dan die toestand is met Goliath, dan zijn die oudere broers die zijn daar en dan komt David daar ook. En dan ziet die oudste broer dat jongste ventje en dan zegt hij van... Wat moet jij hier? Moet jij niet op de schaapjes passen in de woestijn? Dat is nou echt iets voor jou om met je brutale mond hier vooraan te staan. Nou, ik zei al, dat zou zomaar toch ook bij ons thuis kunnen gebeuren. Lees verder in de Bijbel het Richterenboek. Er zijn broers die tot 70 andere broers laten doden om zelf koning te kunnen zijn. En dan lijkt het wel dus overal in de Bijbel, in het Oude Testament, broedertwist. En dan toch Psalm 133, hoe goed, hoe liefelijk is het dat broeders samenwonen. Maar vanzelfsprekend is dat beslist niet, ook in die dagen niet. Nieuwe Testament, worden er minder van die dramatische familiegebeurtenissen beschreven. Het gaat daar sowieso minder over gezinsverhouding, al is het dan wel zo dat er broers zijn die discipelen worden, Johannes en Jacobus, Petrus en Andreas. En het is ook Andreas, die Petrus, die zijn broer tot Jezus leidt. Nou, dat is toch het mooiste dat er kan gebeuren in een gezin, dat de een de ander opwekt om de Heere te dienen bij Jezus. Beter kun je toch niet voor je broertje zorgen. Martha, Maria, Lazarus daar in Bethanië. Die hebben elkaar lief. En dan blijkt ook nog weer in het huisgezin van de Heer Jezus zelf. Bij Maria. Dat de broers, de halfbroers van de Heer Jezus helemaal niet in hem geloven. En op een goede dag dan gaan ze naar hem toe met Maria. Met moeder Maria erbij. Dan denken ze dat hij buiten zinnen is en gaan ze zeggen, waar ben je nou toch mee bezig? We weten dan ook weer dat later veranderd is, dat ook van die broers tot geloof zijn gekomen. En, nou ja, hoe komt dat nou? Waarom is dat nou zo dat gebeurt in het Oude Testament? Zou je kunnen zeggen, ja, dat heeft misschien te maken met die onbijbelse huwelijken van één man met meerdere vrouwen. Maar goed, dat was bij Adam en Eva niet het geval. En ook daar ging het mis met Kain en Abel. Waarom staat het in de Bijbel? Waarom zeg ik dat hier nou ook allemaal, nou gemeente? Ook wel omdat daaruit blijkt hoe de zonde in alles doorwerkt. Hoe ernstig de zonde is. Adam en Eva waren gevallen in het paradijs en dat leidt direct al, min of meer direct, tot zulke gebeurtenissen. De zonde werkt overal door en heeft verschrikkelijke gevolgen. Er wordt wel gezegd, het bederf van het beste is het slechtste. Nou, dat zie je dan in een gezin gebeuren. Wat het mooiste zou kunnen zijn, dat kan ontaarden in iets... En in iets vreselijks. En gemeente, dat is dan de ene kant. En aan de andere kant. Het is en het blijft een zegen. Als je op mag groeien in een gezin. Met een vader en een moeder. Met broers en zussen. Waarin het er gewoon aan toe gaat. Dat is echt niet vanzelfsprekend. Waardeer dat. Als je een jaar of 14, 15, 16 bent. Dan denk je wel eens, nou ja... Bij ons thuis, bij een ander is het... Nou, hoe ouder je wordt, zeg ik dan maar... Je, je gaat het waarderen hoe gewoon het bij je thuis was. En nou ja, laat ik het zo zeggen, gewoon, dat is pas gewoon bijzonder. Dat is uitzonderlijk en daarom waar liefde woont, daar gebiedt, daar geeft de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf en daar wordt het heil verkregen. En dan is het ook nog eens een zegen als het in een kerkelijke gemeente, als het een eenheid is, als ook daar broederlijke liefde is. Nou, op die manier komen we dan bij ons eerste punt. Ik heb veel. Dat zijn die woorden van Esau tegen Jacob, het 9e vers. Ik heb veel, mijn broeder, het zij u wat ge hebt. Maar wat bedoelt Esau daar nou mee te zeggen? Waarom zegt hij dat nou tegen Jacob? Dan ga ik eerst weer weten, hoe zat dat nou ook alweer met Jacob en Esau? Dan vraag ik eerst maar aan de kinderen in ons midden. Wat weten jullie nou van Jacob en Esau? Van school of thuis, dat de Bijbel gelezen is of verhalen verteld zijn. Jacob, Esau. Nou, een tweeling. Weten jullie denk ik wel. Ene ventje, Esau, was behaard. Die naam heeft dan ook met haar te maken. En als dan Jacob geboren wordt, die tweede van die tweeling, dan houdt die Esau, dan houdt hij die broer aan zijn hiel beet. Jacob heeft dan ook die naam met hiel te maken. Nou, een tweeling, jongens worden ouder, hoe gaat het? De een die speelt graag buiten. En dan zal die nog ouder geworden zijn, dan gaat hij op jacht. Ik weet niet of jullie dat hier doen, op jacht gaan. Nou, Esau wel. En Jacob, dat is een ander ventje. Die is rustiger. Die blijft graag thuis. En in de Bijbel wordt hij oprecht genoemd. Net als Noach. Van Noach staat dat er ook dat hij oprecht is. En dan staat er van Noach, en dat zal er van Jacob ook gegolden hebben. Hij wandelt met God. Nou, je ziet dat gezin, één trekt erop uit, speelt buiten, de ander zit binnen. En toch is er iets grandioos mis in dat gezin, van Isaac en Rebecca. Want de een, de vader, die heeft meer op, die houdt meer van die oudste jongen, van die stoere Esau. En de moeder die heeft een voorkeur voor die rustige Jacob. En nou, gemeente, hoef je geen pedagoog en geen theoloog te zijn om te weten dat fnuikend is in een gezin als de een het meer op heeft met de ander. En als er onderscheid gemaakt wordt, als vader en moeder niet één lijn trekken. Nou, Jacob en Esau, ik vroeg net, wat weet je, nou, tweelingen. Eén naar buiten, de ander meer binnen. Wat weten we dan nog meer? Nou, jullie kennen denk ik ook wel die geschiedenis met dat rode vocht, met die schotel linzenmoes. Jacob die is, of Esau die is gaan jagen en die heeft honger en die komt daar binnen en dan heeft Jacob eten klaargemaakt en dan heeft Esau zoveel trek dat hij zijn eerstgeboorterecht verkoopt. Bepaalde voorrechten die hij had om op dat moment maar wat te eten te hebben. Je kunt het echt wel zo cru zeggen. En zo cru vertalen wat hij zegt. Dat hij tegen Jacob zegt, man, ik sterf van honger. Wat moet ik met dat eerstgeboorterecht? Nou, dat is geen praat, maar dat geeft dus Esau aan. Diezelfde Esau gaat later trouwen. Nou, mooi zou je zeggen. Ja, maar goed, hij trouwt wel met verschillende vrouwen. Met twee vrouwen gelijk. En dan zijn dat ook nog eens Hethitische vrouwen. En dan staat er in de Bijbel, dat zijn een bitterheid des geestes. Dat is een bittere kwelling. Een voortdurende ergernis voor vader en moeder. Daarin trekken ze één lijn. En omdat dat nou zo in de Bijbel staat, kan ik het toch ook niet laten, zeg ik het ook hier vanochtend. Jongens, meiden natuurlijk ook, doe nou niet zoals Esau in dat opzicht. Ga geen juk aan met een ongelovige, vorm geen ongelijk span, zoals Paulus dat noemt. Ga geen relatie aan met een totaal of een totaal onkerkelijk of een ander kerkelijk iemand. Daarmee doe je je ouders verdriet, daarmee doe je de Heere verdriet. En als je het nou op dat punt niet met mij eens bent, omdat je zegt, ja, daar kun je toch ook wel andere dingen van zeggen. Nou, dat snap ik ook wel. Dan moet je daar ook maar even, dan hebben we het daar dadelijk buiten wel verder over. Er is echt wel meer van te zeggen, maar dat is de lijn. Zo zegt de Bijbel het. Nou goed, dat eerst geboorterecht, dat is gewisseld. Maar daar heeft Jacob toch nog niet genoeg aan. Hij wil ook nog die bijzondere zegen hebben die eigenlijk voor Esau als oudste bedoeld is. En ook dat weten de jongens en meisjes wel, denk ik, hoe dat dan gegaan is. Wat er dan weer bedacht wordt, die verkleedpartij noem ik het dan maar, of voorstel notabene van moeder. En dan komt Jacob daar binnen met dat wildbraad en hij doet net alsof hij Esau is. Hij liegt gewoon snoeihard. En dan krijgt hij toch ten onrechte die zegen van zijn vader Isaac. Zie, de reuk van mijn zoon is als de reuk van het veld dat de Heere gezegend heeft. Dat zegt Isaac dan nog wel. Maar dan komt toch die zegen. Zo geven u dan God van de dauw van de hemel en van de vettigheden der aarde en menigte van tarwe en most. Volken zullen u dienen, natieën zullen zich voor u neerbuigen. Wees heer over uw broeders. De zonen van uw moeder zullen zich voor u neerbuigen. Vervloekt moet zijn wie u vervloekt en wie u zegent, zij gezegend. Zo krijgt dus toch Jacob die zegen. En als dan Esau even later erachter komt, dan barst die stoere vent in tranen uit. En hij neemt zich voor, ik wacht nog tot zolang vader leeft. Maar dan zal ik die Jacob ook vermoorden. Nou, Jacob vlucht. En dan is er een zeer gespannen verhouding daar in dat huisgezin. Die vader en moeder blijven daar achter met Esau en... Ja, dan ziet Esau toch ook weer dat verdriet van die vader en moeder. En dan denkt hij, nou ja, dan zal ik toch ook maar doen wat Jacob gaat doen. Want Jacob gaat er ook op uit om met familie te trouwen. En dan neemt hij een dochter van Ismaël ook nog eens als vrouw erbij. Een kleindochter van Abraham. En zo probeert hij de sfeer daar waarschijnlijk in die tent weer wat te verbeteren. Nou goed, en dan kan ik dat allemaal niet gaan vertellen wat er verder nog gebeurd is in Paddan Aram. Problemen met zijn schoonvader Laban, maar dan komt hij weer terug via Mahanaim en Pniel. Nou, en dan zijn we bij het gedeelte dat we gelezen hebben met elkaar. Jacob die slaat zijn ogen op en zag en zie Esau kwam met 400 mannen met hem. Ik heb dat al meer gezegd, als er in de Bijbel staat, zie, dan moet je altijd opletten, dan komt er iets belangrijks. Nou, hier gebeurt het ook, hier gaan die broers elkaar ontmoeten. Esau die komt eraan, niet alleen, maar met 400 man bij hem. Nou, dat is een behoorlijk legertje geweest. En dat is bedreigend voor Jacob en zijn gezin en alles wat hij bij zich heeft. En Jacob gaat dan maatregelen nemen, maar laten we nou eerst kijken naar Esau in dat achtste vers. Want dan zegt Esau, die zegt dan tegen Jacob, wat is nou de bedoeling van alles wat er mij tegemoet gekomen is? Jacob die heeft verschillende kuddes vooruitgestuurd als een soort geschenk om Jacob maar een beetje gunstig te stemmen. Verzoening, 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien, 20 rammen, kemelinnen, veulens, koeien, nou van alles. En dan zegt Jacob, nou, waarom is dat nou gebeurd, zegt Esau. En dan zegt Jacob, die heb ik gestuurd om genade te vinden in de ogen van mijn Heer. Waarop dan Esau zegt, het zij uwe wat ge hebt. Hou jij maar wat je hebt, ik heb dat van jou niet nodig. Ik heb van mezelf al heel wat, dus ik hoef dat echt niet te hebben. Esau die weigert dat geschenk. Net daarvoor zijn ze elkaar dus, nou nog weer even terug, zijn ze elkaar om de hals gevallen. Hebben ze geweend. Dat heeft Esau overigens gedaan. Zo lazen we dat ook. Dat initiatief gaat van Esau uit. Samen wenen ze dan. Esau de eerste stap heeft gezet. En zit ik ernaast als ik zeg dat Esau mij wat berekenender, dat Jacob mij berekenender overkomt. Geschenken voor uitsturen om het maar een beetje te plooien. En Esau die is het eerste die Jacob aanspreekt. Ik zal eerlijk zeggen, ik vind Esau vaak toch wat sympathieker dan Jacob. En als je dan zo'n preek voorbereidt en je leest er wat verklaringen over, nou dan al die verklaarders die spannen zich buitengewoon in om dat wat Jacob doet allemaal goed te praten. En het lijkt wel alsof Esau het meest zwart moet worden afgeschilderd. En dan vraag ik me toch af, ga je er nou op die manier niet aan voorbij dat Gods kinderen ook na ontvangen genade zondaren zijn en zondaren blijven. Dat zie je toch gewoon in het leven van Jacob. En door Gods genade wordt een mens, als die van dood levend gemaakt wordt, worden de scherpe kantjes van het karakter er wel van afgeslepen. Maar toch, ik zou niet durven zeggen dat Gods volk uit louter sympathieke mensen ontstaat. En dat in de wereld, dat daar alleen maar onsympathieke mensen leven. Je moet maar even kijken hoe het dan verder gaat met die geschiedenis van Esau. Ook aan het einde, dan zegt Esau tegen Jacob, ga nou mee. En dan komt het mij toch over dat Jacob allemaal uitvluchten bedenkt van, dat zegt hij niet met ronde woorden, maar ik heb dit en ik heb jong vee en jonge kinderen. En we zien elkaar nog wel. Nou, ik wil daar dadelijk nog wat van zeggen. Nou, Esau weigert dus die geschenken aan te nemen. Dat doet hij niet. Hij heeft toch iets van zelfrespect of... Nou ja, misschien zou dat dan hoogmoed kunnen zijn. En het blijkt in ieder geval dat die tweede zegen van Isaac in vervulling is gegaan. Toen Esau niet die grote zegen kreeg, die was naar Jacob gegaan. Toen kreeg hij nog een, wat ik dan maar noem, een kleine zegen. En dat was iets van voorspoed. Nou, dat blijkt dus hier gebeurd te zijn. Kijk, en dan blijkt dus dat het Esau aan niets ontbreekt. Hij heeft een vrouw, meerdere kinderen, 400 man personeel die met hem optrekken, een goede gezondheid, althans van het tegendeel blijkt niet. En daarom, wat heeft hij veel, veel om van te genieten, zeggen wij dan toch in 2022. Dat wel mensen zeggen, ik ben een bevoorrecht mens. Ik heb een mooi leven gehad. Nou, en ik zei al, dan gaat Esau vragen aan Jacob, ga nou met mij verder. En daaruit blijkt toch wel dat sympathieke van Esau. Hij is bedrogen geworden door Jacob. Hij is omgekocht. En Jacob buigt zich wel zevenmaal neer voor Esau, maar om vergeving vragen doet hij niet. Daar lees je niets over. En daarom die Esau, hij heeft geld en goed, hij is ruimdenkend, royaal, hij komt er niet op terug. Hij neemt de dingen zoals ze zijn, die moordgedachten zijn weg. En wat heb ik veel, zegt Esau. En gemeente, en toch spreekt Esau daar een oordeel mee over zichzelf uit. Want wat heeft hij, ik noemde het al, geld en goed, vrouw en kinderen, personeel, een goedlopende zaak. Hij heeft vrienden, allemaal zegeningen. Maar gemeente, als je niet meer hebt dan die zegeningen, dan mis je ten diepste toch eigenlijk alles. Dan mis je het allervoornaamste. Want met die zegeningen Met alles wat je in dat opzicht hebt gekregen, kun je toch niet voor de Here verschijnen, kun je niet de eeuwigheid aandoen. We denken toch niet dat je, als je bij de hemelpoort, laat ik het maar zo zeggen, aankomt, dat je daar kunt zeggen, nou heb ik zoveel zegeningen van u gehad, nou mag ik toch ook wel binnenkomen. U hebt op aarde zo goed voor me gezorgd. Ik bedoel dat echt eerbiedig. Dat dan de hemel als het ware er automatisch bij hoort, dat dat een sluitstuk is. Denk dan daarvoor maar ook aan die tweede schriftlezing waar die mensen door de Heer Jezus wonderlijk met brood zijn gespijzigd. En als ze dan later weer de Heer Jezus ontmoeten, dan zegt hij, ja, jullie zoeken me vanwege het brood, vanwege het dagelijkse brood. En het gaat jullie helemaal niet om het brood, dat blijft tot in eeuwigheid. Gemeente, de Vader, God de Vader, zorgt voor heel zijn schepping. In de dogmatiek noem je dat Gods algemene genade, waarin die voor alle mensen zorgt. Je krijgt eten en drinken en alles wat daarbij hoort. En dat is een grote zegen als je dat hebt zoals wij dat ook ontvangen. En daarom heb je veel om de Here daarvoor te erkennen, hem daarvoor te danken. Jij een auto, een baan, een relatie, vrienden, gezondheid, je bent sterk, goed verstand, twee rechterhanden, mooie vakantie. Catechisaties zijn weer begonnen, dan hoor je nog wel eens wat, een beetje drank en gezelligheid. En natuurlijk doe je mee met de kerk. Nou, dan ben je net als Esau, dan heb je heel veel. Maar als je niet meer hebt dan dat, dan heb je toch echt tekort, dan heb ik echt tekort. Met al die vreugde die je op dat moment kan hebben als het allemaal voor de wind gaat. De Heer Jezus zelf die zegt tegen Martha, 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 je bent bekommerd en ontrust over veel dingen, maar één ding is nodig. Eén ding. En dan weten wij hier met elkaar, dat is vergeving, dat is verzoening, dat is bekering, dat is een waar geloof in de dogmatiek, dat is bijzondere genade. Bijzondere genade als de Heer tot je spreekt vanuit het woord. En je bij al die zegeningen die je ontvangen hebt, je ook nog dit geeft, dat hij je laat zien dat je een zondaar bent voor God met alles wat je gekregen hebt. Maar die je dan ook wijst op de weg van behoud. Meer dan dat die door de Heilige Geest die weg toepast aan je hart en in je leven. Het gros op grond van het offer van zijn zoon. Kijk gemeente, daarover lezen we helaas niet bij Esau. Niet in dit schriftgedeelte en in heel de Bijbel niet. En bij u? Bij jou? Nou, eerlijk ben, mis je nou niks? Heb ik nou echt genoeg aan wat ik heb, wat ik misschien zelf bij elkaar gesprokkeld heb en wat ik gekregen heb? Ik zei al, ik zag toch nog wel wat positieve kanten in bij Esau, hoe die was en hoe die deed op een gegeven moment. Maar dan moet ik toch ook eerlijk zeggen, in de Hebreeënbrief staat het snoeihard. En krijgen die andere verklaarders, die krijgen het dan toch wel weer tot op zekere geloof gelijk. Daar staat dan over Esau en dat niet iemand zei een hoereerder of een onheilige gelijk Esau. Die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Met dat vele heeft Esau een ernstig tekort. Hij wordt in de Bijbel genoemd een goddeloze. Nou, dat is de conclusie dan aan het einde van het eerste punt. En ik hoop en bid dat dat voor u, dat dat voor jou niet geldt. Weet je nou eigenlijk niet hoe het er met je voor staat? Of je nou eigenlijk toch niet bent als Esau? Of je nou toch wel hebt wat Jacob hebt? Nou, tweede punt, ik heb alles. Dat zegt Jacob. Neem nou mijn zegen maar aan. Ik zeg het even met eigen woorden. Alles wat ik gekregen heb, dat heeft God me gegeven. Ik heb alles, daar ik alles heb. En dan zegt hij daar ook nog eens bij, alles wat ik heb, dat heb ik uit genade gekregen. Nou gemeente, dat is nou echt genade. Als je ziet dat je alles wat je hebt, alle voorrechten, dat je dat van de Heer hebt gekregen. Niet omdat je dat waard bent, omdat je je best gedaan hebt of wat dan ook. Of omdat de Heer het er verplicht is. Maar dat hij dat uit genade heeft gegeven. Van één kant is het gekomen, van de kant van God. Niet omdat Jacob zich zo keurig gedroeg. Het tegendeel zou ik durven zeggen. Hij heeft alles. Kijk, je kunt uit de Bijbel niet afleiden wie er nou rijker is geweest in geld, laat ik het zomaar zeggen, Jacob of Esau. Misschien zijn ze in dat opzicht wel gelijke partijen geweest. Jacob deelt uit en Esau zegt, nou ja, ik heb het niet nodig. Maar het grote verschil is hoe ze dat nou zeggen. De een zegt, hou maar wat je hebt, dat is Esau. Ik heb dat spul van jou niet nodig. En de ander zegt, alles wat ik gekregen heb, heb ik uit genade ontvangen. Dat is me in genade geschonken. Bij Esau hoor je dan toch weer die onverschilligheid. Hou het maar. En bij Jacob blijkt, hij weet wie hij zelf is, dat hij geen recht heeft op iets. En dat de Heer hem uit genade nou zoveel heeft gegeven. Ik heb veel, ik heb alles. Jacob die zou het hebben kunnen zingen, getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. Het is mild verkregen. Jacob, hij heeft de Heere ontmoet in Bethel, in Pniel, en hij zegt het daar ook, dat hij geringer is dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw. En bij Pniel roept hij het uit, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. In het dodelijk tijdsgewricht, toen het er echt op aan ging komen en Jacob zich niet staande kon houden. Met alles wat hij gedaan had. Hij hebt in het dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht, omdat zijn ziel gered is. Daarom heeft Jacob alles, dan heb je dat ene nodige. Waar de Heer Jezus van gesproken hebt, dan heb je Jezus zelf ontvangen. Dan heb je je eigen onwaardigheid gezien. Weet je, alles hebt proberen te verkrijgen met list en bedrog en over de rug van een ander, dat je zondaar bent voor God. Als je ziel gered is, dan heb je ook mogen zien op het offer dat gebracht is. Dan heb je hem die zijn leven gegeven hebt als het ware omhelst. Dan heeft de Heilige Geest het je toegepast en weet je het, dat je met lichaam en ziel, zowel in leven als sterven, niet langer van jezelf bent, maar van je getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al je zonden volkomen betaald heeft en je uit alle heerschappij van de duivel en van jezelf verlost heeft, van wie je zelf bent. En dan gaat Jacob zo zijn leven hinkende. Dat wel, maar hij gaat dat leven. En dan hebben Jacob en Esau elkaar ontmoet. En nergens lezen we in de Bijbel meer dat ze elkaar weer hebben gezien. Eén uitzondering, dat is als vader Isaac begraven wordt, dan zie je daar die familie gaan, laat ik het zo zeggen. Dan is daar achter die baar loopt daar de familie van Jacob en zijn vrouwen. En de familie, het gezin van Esau en die andere vrouwen, de wereld van Jacob, waar later dan de meerdere Jacob, de meerdere Juda uitgeboren is. En nogmaals, de wereld van Esau, zoals het Die twee totaal verschillende werelden, zoals je het nog wel ziet gebeuren bij begrafenissen, dat families zo verschillend zijn. Kinderen hebben dezelfde opvoeding gehad, ze hebben hetzelfde tot op zekere hoogte meegemaakt, maar ze leiden een totaal ander leven. En dan zeg ik vanmorgen toch ook nog maar, ter bemoediging van die of degene ouders, dat hoeft niet altijd aan je opvoeding te liggen. Maar wel stel ik de vraag, bij welke wereld hoor jij nou? Die begrafenis daar zou zijn, hoor je nou bij die wereld van Esau of bij die van Jacob? En gemeente, die verschillen tussen Jacob en Esau, dat loopt zo hoog op en dat gaat zo ver door dat het in het Nieuwe Testament klinkt dat nog door. En dan lijkt Edom wel het toonbeeld te zijn van de wereld zonder God. En Jacob juist van de andere kant. Paulus die gaat zo ver in zijn Romeinenbrief. Jacob heb ik lief gehad, zegt de Heer, en Esau heb ik gehaat. Wat we ook lezen bij Malachi. Maar nochtans, zeg ik dan maar, toch. Ondanks dat sombere beeld. Misschien dat er hier ook nog wel iemand zou kunnen zijn die denkt, ik ben van Esau en met mij wordt het niks. Man, je moest eens weten wat ik gedaan heb. Wat er nog gaat gebeuren, in je leven. Weet dan toch dit, als dan de Heer Jezus op de aarde is. Is die in Galilea en wat gebeurt er? Dan komt er een hele schare naar hem toe. Mensen uit Jeruzalem, uit Tyrus en Sidon en ook uit Idumea, uit Edom. En dan blijkt het toch weer te gebeuren. Dat er zelfs uit dat Edom, zelfs van die afstammelingen van Edom, waar er bijna geen mogelijkheid meer voor was, zou je kunnen denken. Die komen om hem te vinden, die worden tot hem geroepen. En daarom, hij vervult bij de Heere zijn geen hopeloze gevallen. Zelfs als je bent als Esau, zelfs als je weet dat je een Edomiet bent. Nou, hij vervult alle tekorten. Hij nodigt, hij roept. Het is in hem te vinden, door hem, en dat vanwege het eeuwig welbehagen. En dan nog tenslotte dat ik heb genoeg, dat veel van Esau, als Esau zegt ik heb veel, dat kun je ook verklaren met ik heb genoeg. En ik heb al gezegd, dat wil dus zeggen van ik heb alles wat mijn hartje begeert. Op zichzelf is dat niet, daar kan ook wel iets van dankbaarheid uitblijken. Vaak willen wij meer. Dat blijkt toch ook wel in de problematiek waar we met elkaar zitten. De economie moet groeien. We willen consumeren. En daarom als Esau zegt, ik heb genoeg, ik hoef niet meer dat. Het zou ook positief kunnen zijn, maar nogmaals, ik heb het al gezegd. Als je genoeg hebt aan deze wereld, dan heb je tekort. Het is nodig om genoeg te hebben aan hem. Ik weet niet of u de muziek van Bach kent. Bach heeft van die prachtige cantates gedicht. En een daarvan die heet Ich habe genug, ik heb genoeg. En dan dicht Bach, ik heb genoeg, ik heb niets meer te wensen. Ik heb hem gezien. En in het geloof heb ik Jezus aan mijn hart gedrukt. Ik heb genoeg, ik heb niets meer te wensen. Mijn troost is dit alleen, dat Jezus van mij en ik van hem mag zijn. Ja, dan heb je genoeg. Want dan heb je genoeg aan hem. En dan snap ik best wel dat er heel veel anders is waar je voor moet zorgen. Waar je druk mee kunt zijn. Je hebt je studie, je werk en wat dan ook niet. Er kunnen zorgen zijn waar een oplossing voor gezocht moet worden. Maar waar gaat het nou om in je leven? staat hij nou in het middelpunt? Als hij in het middelpunt staat, dan maak je geen keuzes die het dienen van hem in de weg staan. Die het leven met hem verhinderen. Als je aan hem genoeg hebt, dan zijn zijn geboden de richtingwijzers voor hoe je je leven inricht. Als jij aan hem genoeg hebt, dan vraag je het ook: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En je leeft met hem, die je zoveel genadig vergeeft. En je weet dat er een einde komt aan je leven. En dat is dan ook goed. Daar mag je bij ogenblikken naar uitzien. We zijn op doorreis. Zoals een buurman is zei, dat korte portie dat we hier nog zijn. Zo wordt je leven gestempeld. Je hoeft er niet alles uit te halen. Je hoeft geen hele lijst te hebben waaraan je nog moet voldoen. Je hebt genoeg voor onderweg. Heb je tekort? Vraag de Heere om het te vervullen. Hij geeft het. Bovenal geeft hij het ene nodige. Daar kun je zeker van zijn dat hij je dat wil geven. Dat heeft hij beloofd. Zo is hij. Altijd te bidden van uw wil geschieden. Maar vraag hem. Open je mond. Alles wat je ontbreekt, dat schenk ik op mijn trouwverbond. We durven zelfs te zingen. Eis van mij vrijmoedig. Eisen. Nou, doe uw mond open. Ik zal hem vervullen. En dat vanwege hem die niets meer had, die alles kwijtgeraakt was, die alles tekort is gekomen aan het kruis van Golgotha. Hij was alles kwijt. Zijn kleding. Zijn vrienden. Hij had dorst. Iedereen liet hem in de steek. Zijn vader. Vader, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Niets over te hebben. Geheel ontledigd, zoals we dan in de kerk zeggen. Niks meer hebben. Heeft hij het uitgeroepen. Het is volbracht. Alles is bereid. Door mijn lijden en sterven, heeft hij gezegd, is er genoeg voor de voornaamste van de zondaren. Zijn alle dingen gereed om zondaren zalig te maken. Overvloed is er in hem. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En dan mag je het zeggen als de geest het in je hart werkt. Die liefde in je hart naar boven komt. Ik heb genoeg, ik heb niets meer te wensen. Mijn troost is dit alleen, dat Jezus van mij en ik van hem mag zijn. Amen. Ja, dan kunnen we alleen maar zingen op Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot, hoe het ook gaat, vestigt op de Heere zijn God. Laten we dan danken en bidden. Heer, u geeft ons zoveel. Wij zijn de bevoorrechtste mensen van deze wereld. Eten en drinken en zoveel anders in overvloed. En het woord van uw waarheid dat dag in dag uit gelezen en gehoord mag worden. Dan belijden wij u, Heer. Zo vaak genoeg te hebben aan de dingen van deze tijd. Genoeg aan onszelf. En dan kunnen we jong zijn en we kunnen oud zijn, Heer. Als u het niet verandert, dan blijven we aan onszelf genoeg hebben. Maar in uw genade biedt gij uitkomsten tegen de dood, tegen het leven zonder u en buiten u. Geeft u het toch dat de belijdenis van ons allen mag zijn, dat we alles hebben. En we durven het eigenlijk niet te zeggen. Maar toch, geef dan dat we het met Petrus mogen belijden. U weet alle dingen. U weet dat we u lief hebben. Bekeert u wat onbekeerd is. Vernieuwt u. Verlevendigt u, vragen we u. En werkt u overal op deze wereld, ook waar honger en gebrek is. Wees ook daar met u. Met uw zegen nabij maakt u het anders. En laat overal op deze wereld de boodschap van uw genade klinken, ook daar waar het niet mag, waar het niet kan, waar uw kerk vervolgd wordt en verdrukt. Geeft u ook daar uitkomsten, Heer. U bent almachtig. En het is trouw al wat u ooit beval. We verwachten het van u. We bidden u voor vorstenhuis en overheid bij alle beslissingen die genomen moeten worden. En Heer, dan willen we groeien en meer en duurzaam zijn. En het is allemaal niet op te lossen. Maar doe ons dan op u zien. Het leven met u kennen. Weten zoals u het bedoeld hebt. Aan uw hand gaan. Bidden u voor deze gemeente, ga door met uw werk. Denkt u, Tina die u hier gesteld hebt met zijn gezin, doe hem toch de gemeente leiden in de grazige weide van uw woord. De veelheid van genade laat die uitgedeeld worden. Geeft u daarin moed en kracht, Heer, en uw nabijheid. Bidden u voor meneer Wessels die jarig geweest is. Geef hem alles, Heer. En bovenal een vrede die alle verstand te boven gaat. Wees u een God van nabij. Heere, doe ons wandelen in de vrezen van uw naam. Ook deze dag. En doe ons toch zelf die vraag stellen, waaraan heb ik nou genoeg? Maar geeft u antwoord, Heer, want in onszelf vinden we niks. Naar onszelf gaan kijken, in onszelf dan alles tekort en alles leeg. Dat we dan het oog slaan naar omhoog. Dat we zien op hem, op wie Johannes heeft gewezen, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Heer, heb dank voor wie u bent en wat u werkt. Vergeeft u het verkeerde. Breng vanavond nog weer samen en hoor u dan om Jezus wil. Amen. Dan is de slotzang van de gemeente van Psalm 119, het 29e vers. De Heere is mijn genoegzaam deel. Mijn goed, ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Psalm 119, vers 29. Thank you. Bidden we dan samen om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en Hij geve ons vrede. Amen.